Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, goedemiddag en welkom in deze dienst. Wat ik nu ga zeggen is grotendeels een herhaling van wat ik vanochtend ook gezegd heb, maar we denken dat het als kerkraad nuttig is om het gewoon nog een keer voor u allen thuis ook te herhalen. Vanwege de buitengewone omstandigheden maakt u en maken jullie deze dienst thuis mee. Hier in de Benieuwelkerk zijn op dit maar een paar mensen aanwezig. De predikant, diakenbroeder Edwin Simons, organist broeder Wim van Manen en de kostersbroeders Joost Korpershoek en Benny Grevers. En ikzelf als ouderling van dienst. Gelukkig weten we dat de belofte in Matthäus 18 vers 20 waar is. Waar de Heer Jezus belooft dat waar twee of drie in zijn naam bijeengekomen zijn, hij in het midden is. En daarom zien we samen met u uit naar een gezegende dienst. De voorganger deze middag is weer dominee P.L.D. Visser, evangelisatieconsulent en missionair predikant hier in Veenendaal, ons allen bekend. En het thema voor de dienst is paaseffecten met als punten 1 rechtvaardig, 2 heilig en 3 heerlijk. En dit naar aanleiding van zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 28. En dan nu een aantal mededelingen van de kerkraad. Zoals ik ook vanochtend heb aangekondigd, heeft de kerkraad in verband met de door de overheid aangegeven richtlijnen om de epidemiologische ontwikkeling van het coronavirus te vertragen, een aantal ingrijpende besluiten genomen. En deze zijn via extra edities van de zondagsbrief verspreid en ook via sociale media gedeeld en staan ook vermeld op de website van de kerk. Vanwege de onvoorspelbaarheid en de snelheid van de ontwikkelingen, en we zien dat ook weer vandaag, worden de adviezen vrijwel dagelijks aangepast. De kerkraad heeft daarom het volgende besloten en vraagt uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen. In de eerste plaats de gemeentelijke activiteiten. Alle gemeentelijke activiteiten in het kerkgebouw, inclusief de kerkdiensten, worden tot 1 april 2020 geannuleerd. Verenigingen, besturen van verenigingen en commissies worden verzocht om hiervoor de nodige maatregelen te nemen en dit te communiceren met de leden. In de tweede plaats het werk van de predikant, van de ouderlingen en diakenen en alle andere kerkelijk werkers. Alle contacten vanuit het pastoraat, diaconaat, jeugdpastoraal werk, het damescomité en individuele contacten met vertrouwenspersonen en ander individueel bezoekwerk, die worden beperkt. En dat betekent dat er alleen bezoeken worden afgelegd als het urgent is. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met een ambtsdrager. We hechten de waarde aan om te onderstrepen dat het goed is om aandacht aan elkaar te blijven schenken. Maar wees terughoudend in het bezoeken van kwetsbare zusters of broeders. Overleg bij het maken van afspraken of er wederzijds geen sprake is van gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met het virus. Als dat wel zo is, stel het bezoek dan uit of spreek, lees en bid telefonisch met elkaar. In de derde plaats de catechisaties. Alle catechisaties vervallen. En met de beleidingscategorisanten zijn hierover al andere afspraken gemaakt. Ten slotte dan de collecte. Vanwege het bijzonder karakter van de komende kerkdiensten verzoekt de diaconie u thuis aandacht te besteden aan de collecte. Vandaag zijn die bestemd voor de kerk, de kerkelijke kassen, diaconaat en zoals gebruikelijk voor het bouwfonds. U kunt hiervoor ook een extra gift overmaken. We gaan nu met elkaar zingen als voorzang Psalm 92 vers 1. En de kerkraad wenst u alle een gezegende dienst toe. Thank you.
Ook vanmiddag geloven en beleiden we dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest. Van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren nieuw maakt, de drie enige God. Amen. Gemeente, ik mag u en jou groeten. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Laten we gaan zingen, wij hier in de kerk, u thuis, uit Psalm 63, vers 2. Psalm 63, vers 2, een lied van verlangen. Iemand die terugkijkt op hoe het geweest is in het heiligdom, in de tempel, met het volk samenkomen. En nu is het heel anders en hij verlangt er weer naar terug. En hij verlangt vooral naar Gods aanwezigheid. Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, in de tempel, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer al om. We zijn verbonden op heel veel manieren via het internet, maar we zijn ook verbonden met elkaar als wereldwijde katholieke kerk door het geloof dat we belijden. Laten we dat ook vanmiddag doen met de apostolische geloofsbelijdenis. En misschien zijn er wel kinderen die thuis meekijken, meeluisteren met deze dienst. En ik zou jullie willen vragen, jongens en meisjes, misschien wil je het hardop meezeggen. En neem je vader en moeder, als die meekijken, daar ook maar in mee. En als u geen kind bent of geen vader en moeder, ook uitgenodigd. Laten we met hart en mond het geloof in de drie enige God belijden. En laten we daarna gaan zingen, Psalm 111, vers 5. 111, vers 5. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dat is het antwoord, laat dat ons amen zijn op onze gezamenlijke geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden om de opening van ons hart voor het woord door de Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige Heren, U die ons in Uw naam liet groeten. Wij komen tot U vanmiddag voor de tweede keer via deze manier, via deze livestream, via de internetmogelijkheden die wij hebben. Heren, we voegen onze gebeden in die ketting van gebeden die wereldwijd naar U worden opgezonden. Veel christenen zijn bezig met gebed in de huiselijke kring. Ze ontmoeten elkaar via telefoon of internet. Ze spreken af om samen te zingen, samen te bidden, zich samen klein te maken voor U. Te bidden voor onze overheid, het land en volk, deze wereld. En zo doen wij dat ook vanmiddag. Heren, op zich is dat al heel bijzonder. Dat U ervoor zorgt dat het gebed niet stokt. Dat U ermee doorgaat om mensen naar U toe te trekken. Zodat het gebed tot U omhoog gaat. Zoals dat eenmaal vroeger in de tempel elke dag gebeurde. Bij het reukofferaltaar. Elke dag die geurige rook die naar boven klom, als een symbool van de gebeden van Uw volk. Heren, wilt U ons horen? Wilt U erbij zijn, zoals Uw naam is? Yahweh, de God die erbij zal zijn. Immanuel, God met ons. Heren, wilt U uw naam eer aandoen? En wilt U ons opzoeken door uw woord en geest? En wilt U geven dat het feit dat we elkaar niet fysiek ontmoeten hier in de kerk geen belemmering is. Geen belemmering om werkelijk door U gezegend te worden. Om Uw woord te mogen ontvangen, maar Uw woord ook vrucht te laten dragen in ons bestaan. Heren, bewaar ons ervoor dat we Uw woorden over ons heen laten komen en er dan vervolgens niets mee doen. dat het zaad op de verharde weg blijft liggen. Opgepikt door de vogels, weggenomen door de Satan. Heere, geef vrucht, geef groei, geef wortels. Heere, we komen tot u. We hebben uw hulp nodig bij het orgelspelen. Bij het geconcentreerd zijn, in het luisteren, in het preken. Heere, geef dat alles mag wegvallen wat ons daarbij verhindert. Geeft u concentratie. Geeft u dat wij samen zo instrument mogen zijn in deze dienst tot uw eer. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Bemoediging of juist vermaning. Troost of juist een stevige bestraffing. Geef het maar. U weet wat wij nodig hebben. Geef wat nodig is om deze week in te kunnen. Geef wat nodig is om getroost te leven en op uw tijd ook zalig te ontslapen. Heere, dat is de spanning waar wij in geplaatst zijn in dit leven. Dit leven dat zo kwetsbaar is. Dit leven waar we zomaar de controle die we meenden te hebben kwijt kunnen raken. Wees u ons genadig. Hoor ons in Christus, in de vergeving van alles wat vergeving nodig heeft. Uit genade. Amen. Laten we samen de Bijbel gaan lezen. U hebt dat al begrepen, dat is met het oog op het onderwijs uit de catechismus, zondag 17. Het is ook wel mooi dat te midden van alles wat anders is, dat er ook dingen hetzelfde blijven. Ik had met dominee van der Ree ook afgesproken dat ik deze middag die zondag aan de orde zou stellen. Maar we gaan natuurlijk eerst de schriften lezen. Dat doen we bij 1 Korinthe 15. En dan lezen we vers 1 tot en met 28. Het gaat vanmiddag over de vruchten van Pasen. De paaseffecten. De opstanding van Christus heeft een hele rij van effecten, van vruchten. En daar gaan we ook over horen uit 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 28. En laten we daarna gaan zingen Psalm 21 vers 3, 4 en 5. 21 vers 3, 4 en 5. Een oud-testamentisch lied over de Messiaanse vorst, koning Jezus Christus. Zo mogen wij dat zingen. Maar eerst dus 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Tot zover Gods heilig woord. Zoals ik al aankondigde, gemeente, is de verkondiging vanmiddag gericht op de uitleg van de catechismus en wel zondag 17. En zondag 17, overigens, ik heb het van dominee Van der Ree begrepen dat hij de volgende keer bij Leven en Welzijn ook nog aandacht zal besteden aan zondag 16 over nedergedaald ter helle. U weet misschien, dat is een aangelegen onderwerp. Ook de realiteit van de hel, ook in onze dagen. Maar vanmiddag dus zondag 17. En dan lezen we de belijdenis van de reformatie als volgt. Welke betekenis heeft de opstanding van Christus voor ons? En het antwoord luidt: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen die hij voor ons door zijn dood verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Tot zover de catechismus. Er zijn vele plaatsen uit de Bijbel waar dit onderwijs op gefundeerd is. En ik zou graag drie van die plaatsen willen voorlezen. We hebben zojuist gelezen uit 1 Korinthe 15. Daar wil ik ook een tekst uit kiezen. Maar ik wil u uitnodigen om met mij mee te bladeren naar Romeinen 4, vers 25. Romeinen 4, vers 25. Daar vindt u namelijk de eerste van die effecten van Pasen, van de opstanding. Daar gaat het om de rechtvaardiging. Ik hoop daar straks meer over te zeggen. Ik lees daarover in Romeinen 4, vers 25. Romeinen 4, vers 25. Er staat over Christus, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. En dan nodig ik u uit om enkele bladzijden door te bladeren naar Romeinen 6, vers 11. Romeinen 6, vers 11. Daar gaat het over de heiliging, de tweede vrucht van Pasen. Romeinen 6, vers 11, daar staat: zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. En tenslotte dan het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, 1 Korinthe 15, vers 20. De derde vrucht van Pasen, de verheerlijking, waar we lezen: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En dan gaat het dus over de hoop op de opstanding uit de doden. Laten we straks na de verkondiging gaan zingen een lied van Israël, Psalm 16, dat al diep in het Oude Testament iets ziet van het feit dat het graf niet het laatste is voor wie de Heere vrezen. Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees, thans afgesloofd ten spijt des vijands, in de grafkuil zeker wonen. En er staat ook: gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. De hel, dat betekent hier het dodenrijk. En ook het zesde: gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Dus Psalm 16, vers 5 en 6 zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, broeders hier voor mij in de kerk. Ik denk dat het heel mooi is om in deze lijdenstijd op weg naar Goede Vrijdag en Pasen juist dit gedeelte uit de catechismus onder de aandacht van elkaar te brengen. En het is ook iets dat wel erg spreekt, vind ik, in onze tijd. Het is een tijd die gaat over ziekte, over gevaar ook van het verliezen van je leven. Zo denk ik bijvoorbeeld aan die jongen van 16 jaar die in Breda in het ziekenhuis ligt, die gevloerd is door het coronavirus en die vecht op de IC voor zijn leven. Om juist in deze tijd stil te staan bij Pasen, bij de opstanding van Christus. U en jij weet misschien dat Pasen eigenlijk vanaf de vroegste kerk het grote, het belangrijke feest is geweest. Veel belangrijker dan kerstfeest, dat in de eerste eeuwen nog helemaal niet werd gevierd door christenen. Zeker niet zoals wij dat in onze cultuur kennen. Nee, Pasen was het centrale feest. De opstanding van Christus, de troonsbestijging van Christus. Christus die vorst is, zoals we daarnet over zongen in Psalm 21, die met majesteit bekleed is en die daar voor ons bidt en die alle dingen in zijn handen houdt en die zelfs over ons waakt en voor ons bidt en voor zijn kerk zorgt. Wij hebben als kerk geen dode Heer Jezus, maar een levende koning die ons ziet, die niet van ons gescheiden is, maar die contact met ons maakt door woord en geest en die zijn kerk bewaart door alles heen. Pasen, het centrale feest. Pasen, dat is ook niet iets voor één keer in het jaar, zo in de lentetijd, zo rond de tijd dat de vogels de eitjes leggen en spreken van nieuw leven. Dat is ook mooi en dat is ook iets van de Heilige Geest die de aarde vernieuwt in de lente. Maar Pasen gaat er bovenuit. Pasen, het feest van de levende koning. En wat is het dan eigenlijk geweldig dat we in deze tijd mogen weten van leven door de dood heen. Hoe ons leven ook kan ontsporen en onder bedreigingen kan liggen en we ons leven zelfs kunnen verliezen. Want wie leeft er die niet eenmaal die doodslaap zal slapen. Dwars door alles heen mogen wij ons vasthouden aan de zekerheid van de opstanding van Christus en het effect daarvan. Want daar gaat het over vanmiddag in de catechismus. Daar wordt gevraagd welke betekenis heeft de opstanding van Christus. De catechismus is dus bezig om de geloofsbelijdenis uit te pakken die we vanmiddag beleden hebben. En één aspect daaruit te lichten en dat is de opstanding van Christus die wij daarin beleiden. En dan blijken daar eigenlijk allerlei effecten mee samen te hangen. Vruchten. En dat heb ik ook maar boven de preek gezet vanmiddag. Paaseffecten. Paaseffecten. De catechismus noemt er drie. En die corresponderen met die drie teksten die we zojuist gelezen hebben. En we hopen dat vanmiddag wat meer uit te pakken. Drie paaseffecten die u ook achter mij ziet. Rechtvaardig, heilig en heerlijk. Rechtvaardig, heilig en heerlijk. Dat zijn drie vruchten, heel kort gezegd, van Pasen. Ik denk dat er vast wel mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt als ik afgelopen week. En dat is namelijk dat ik de onroerende zaakbelasting kreeg van de gemeente Veenendaal. Je krijgt zo'n brief binnen en je weet van tevoren, ik moet betalen. En dan staat er, als je een eigen huis mag bezitten, dan staat er ook de WOZ-waarde op die brief. En dat is dan bepalend voor het bedrag wat je moet betalen. En ik weet niet hoe dat met u gaat als u een huis hebt, maar ik keek even naar die WOZ-waarde, want elk jaar schommelt die. En dan maak je zo'n sommetje in je achterhoofd als je een beetje financieel geïnteresseerd bent. En dan vraag je je af, wat is mijn huis nu eigenlijk waard? En wat heb ik nog geleend van de bank? En wat moet ik dus uiteindelijk ook nog terugbetalen? En u en jij weten dat huizenbezitters ook erg zenuwachtig worden als de huizenprijzen erg dalen. Die tijd ligt achter ons, de tijd van de crisis. Momenteel zijn ze weer erg hoog. We weten niet hoe dit jaar verder zal gaan, zullen die prijzen weer dalen. Maar Die huizenprijzen, die houden huizenbezitters vaak scherp in het oog. Want je weet dan of je huis onder water staat. En wanneer je meer schuld hebt dan je huis waard is. Of boven water. Wanneer je huis meer waard is dan je schuld hebt. En zo kunnen mensen daar ook ontzettend mee bezig zijn. Er zijn mensen, misschien hebt u dat ook wel gedaan, die ook bezwaar indienen bij de gemeente om de WOZ-waarde van een huis bij te stellen naar beneden, zodat ze minder belasting hoeven te betalen. En zo kunnen wij bezig zijn met schuld en geld. De Heer Jezus heeft ooit eens in een gelijkenis ook gesproken over schuld in de verhouding tussen een heer en een dienstknecht. Een heer had een dienstknecht, die had veel schuld, de heer schold het kwijt, de dienstknecht liep naar buiten en hij kon iemand niet zijn kleine schuld kwijtschelden aan zijn collega-knecht. En de heer riep hem terug en bracht hem in de gevangenis. Als wij zo bezig zijn met schuld, financieel gesproken, en misschien ben jij dat wel als je, ik hoop het niet, maar misschien wel schuld hebt omdat je te veel gebeld hebt met je mobiele telefoon. Als we dan zo bezig zijn met onze schuld, zouden wij dan ook niet bezig moeten zijn met onze schuld voor God? Wat is onze rekening die wij uit hebben staan bij de Heere God? De Heere God rekent ons onze zonde toe. Als er geen wonder gebeurt. En daar staan wij dan voor God. Alles wat scheef ging in ons voelen, denken, doen en praten. Alles wat inging tegen het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf, dat is schuld. Schuld is een tekort aan liefde tegenover God en tegenover onze medemensen. En als je er zo tegenaan kijkt, en zo is het, zo moet je er tegenaan kijken. En als je dan op je in laat werken, hoe heb ik dat dan gedaan? Hoe sta ik ervoor tegenover God? Dan kan de schrik je om het hart slaan. En dan begrijp je opeens die hele diepe psalmen die gaan over schuldbeleiden. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Zo'n psalm ga je dan snappen van binnen. Want het licht van de geest ging aan en je kreeg er opeens oog voor. Hoe vaak heb ik de plank misgeslagen? Hoe vaak leef ik voor mezelf? Schuld. Nou, dat is ook de eerste vrucht van Pasen. Zo staat het ook in de catechismus. Ten eerste heeft de Heer Jezus door zijn opstanding de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Om ons in de gerechtigheid te doen delen. Lastige woorden misschien, zeker als je wat jong bent, als je die niet zo vaak gebruikt. Maar gerechtigheid is dat de rechter in een proces zegt, ik verklaar jou onschuldig. Er is niks fout aan jou. Dat is dat je rechtvaardig bent, dat het goed is tussen God en jou. Er zit niks tussen. Je bent ontslagen van vervolging. Nou, die gerechtigheid, dat God zegt het is helemaal goed met jou, dat is iets dat de Heer Jezus verdiend heeft door zijn opstanding. En zo hebben we het ook kunnen lezen in Romeinen, in Romeinen 4, vers 25, daar staat het. Die om onze overtredingen, de Heer Jezus dus, die om onze overtredingen is overgeleverd, tot in de dood, tot aan het kruis, en opgewekt, opgestaan om onze rechtvaardiging. Dus rechtvaardig, dat is dat God zegt, je hebt geen schuld. Wat zou dat mooi zijn als je hypotheekschuld of de schuld voor je prepaid abonnement of je mobiele abonnement werd kwijtgeschuld. kwijtgescholden. En dat je met een schone lei opnieuw mocht beginnen. En nu zegt de schrift, nu zegt de catechismus dat na de Heere Jezus scheldt je dat kwijt. Of liever gezegd, God scheldt je dat kwijt als rechter. En de Heer Jezus heeft dat verdiend. En ik zou eigenlijk willen zeggen, als we nou ons kunnen voorstellen hoe dat financieel voelt. Dat je wordt kwijtgescholden, dat je schuld weg is, aan de kant is, dat die druk er niet meer is. Dat het je leven misschien ook niet meer hoeft te beheersen. Hoe bijzonder is het dan dat God ons wil kwijtschelden. Wat verkeerd is, waarmee we in zijn schuld staan. Bij hem in de schuld staan. Ik weet wel, dat is natuurlijk niet iets dat we in onze cultuur meekrijgen. Wij zitten in een cultuur die heel vaak gebaseerd is op, nou laat ik het maar zeggen, een positief zelfbeeld. Je moet positief over jezelf denken, positief over je eigen mogelijkheden. Je moet lief zijn voor jezelf en dat zal ook zeker zijn waarde hebben. Zeker als je psychologisch in de knoop zit en je hebt weinig waardering gekregen als kind of een hele strenge opvoeding gehad, dan is dat belangrijk. Maar in het evangelie leer je jezelf zien zoals je bent. Als iemand die in de schuld staat tegenover God. Dan past er even geen positieve psychologie. Dan gaat het erom dat je voor een heilig God staat. En dat je het nodig hebt om gewassen te worden. Zoals de doopvont en het doopwater daarover spreekt. Gewassen worden. En nou is het geweldige van Pasen dat de Heer Jezus zegt, door mijn opstanding heb ik het goddelijke amen gekregen. En heb ik het recht gekregen om mijn schapen kwijt te schelden, alles wat ze verkeerd deden. De gerechtigheid van Christus. Schoon vrede met God. In het Oude Testament lees je vaak als mensen een engel ontmoeten of iets van de heerlijkheid van God zien, dat ze zeggen, wee mij, ik verga. Hoe kan ik bestaan tegenover u? Het is alsof je voor een geweldige brand staat, heel intens. En je voelt, ik moet dichter daarnaartoe en de vlammen schroeien je. Je houdt het niet uit. Zo is het voor een mens, een onheilig mens, om in Gods nabijheid te komen. Wie kan dan overeind blijven? Maar nu zegt God, door de opstanding van mijn zoon heeft hij de bevoegdheid gekregen om die genade uit te delen. Het offer is volbracht. Het ligt achter je. Dat is iets dat misschien voor sommigen van ons heel bekend klinkt. Maar is het ook geland bij ons? Heel veel mensen, dat zal in de gemeente hier zijn, ik ken het ook heel breed in christelijk Nederland, heel veel mensen tobben daarmee en zitten daarmee. Mag het wel goed zijn tussen God en mij? Mag ik God wel vader noemen met die grote en tere naam? Kan ik wel leven van genade? Mag ik het wel zeker weten? Het is eigenlijk dezelfde vraag, heel ironisch is dat eigenlijk, die ik ontmoet bij heel veel islamitische medeburgers in Veenendaal. Als ik ze vraag, weet je zeker dat Allah, dat God jou vergeven heeft, dan halen ze hun schouders op, dan zeggen ze, ik weet het eigenlijk niet. En als ik vraag, hoe kan Allah jou nou vergeven? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Maar de God van de Bijbel, die vergeeft niet zomaar, maar op basis van het werk van Christus, zijn sterven en zijn opstanding. En in de kerk wordt het verkondigd dat wie gelooft mag weten. Wie gelooft, die heeft, zei Luther. Wie zijn armen om die belofte van God heen klemt, die zegt, Heer Jezus, Het is zo, zoals ik het lees in Romeinen 4. U bent ook voor mij overgeleverd vanwege mijn zonde, opgewekt voor mijn rechtvaardiging, dat het schoon is, dat het goed is. Heer Jezus, ik geloof het en ik kan niet anders meer dan u te geloven. Wie zo gelooft, die heeft. Die mag weten, God is mijn Vader die in de hemel is. En als hij mij aankijkt, ziet hij geen kwaad meer in mij. En ik weet het, ik heb dat niet verdiend, ik weet het. Christus moest er voor de dood en toch, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat kan mij scheiden van de liefde van Christus? Een totaal nieuwe verhouding. Een ontmoeting met God waar geen vrees en angst meer in zit, maar leven en overvloed, dat vriendelijk aangezicht van de Heer, waarvan we ook horen in de zegen straks aan het einde van deze dienst, dat licht geeft, dat niet boos staat, maar dat ons verwarmt en bestraalt zoals de zon in de lente, waar je naar verlangt in de kou en in de grijsheid van de winterdagen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Zo is God Vader in Christus. Wat een geweldig effect van Paas. En zo staat het er. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen om ons in de gerechtigheid te doen delen. Nou, dat hij de dood overwonnen heeft, dat is iets dat in alle eeuwen natuurlijk ook weerstand heeft opgeroepen. De discipelen zelf geloofden het eerst niet, dat de Heer Jezus opgestaan zou zijn. Ja, en dan niet opgestaan als in de zin van, laat ik het maar noemen, gereanimeerd. Hè? U en jij weet wel, als je in het ziekenhuis bent en je hart stopt, dan kunnen de artsen je reanimeren. Je animus, je geest, weer als het ware terugbrengen. Je komt tot de rand van de dood en je wordt dan teruggehaald, teruggebracht. Maar zo is de Heer Jezus niet opgestaan. De Heer Jezus is niet teruggehaald vlak voor de dood, maar hij is door de dood heen gegaan. Hij is aan de andere kant van de dood. Hij staat erboven. De dood heeft geen greep meer op hem. En dat is iets wat in de tijd van de catechismus ook heel erg sprak. Hè? Jongens en meisjes, jongeren, de catechismus is geschreven in een tijd dat christenen het heel moeilijk hadden. Het is geschreven in een tijd dat als je dicht bij de Bijbel wilde leven, dat je dan opgepakt kon worden door de overheid in die tijd. En je kon veroordeeld worden door een kerkelijke rechtbank, de inquisitie. En je kon zelfs op de brandstapel gezet worden. En dan moest je sterven. Heel erg. In de vlammen, in die brandstapel. En juist in die tijd waarin vaders, moeders, opa's, oma's, kinderen helemaal in de spanning stonden van hoe gaat het? Kunnen we overleven? Hoe komen we hier doorheen? Moeten we vluchten? Moeten we naar een ander land toe? En velen deden dat ook, naar Engeland, naar Duitsland. Hoe overleven we? In die spanning staat het er zo. Ten eerste heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij staat erboven. Nou, dat is iets dat ons in deze tijd ook mag bijblijven en aanspreken. Nee, wij kunnen ons leven niet veilig houden. Wij moeten eenmaal ons leven ook uit handen laten vallen. Het wordt van ons genomen, wanneer weten we niet. Of een dokter het nou tegen ons zegt, u hebt een tumor, u hebt nog maar zoveel weken of maanden. Of dat een verkeersongeluk of wat ook maar ons wegneemt. We weten het niet. En we leven in een tijd waar die wetenschap ook wordt verdonkere maand. Waar mensen er overheen willen leven. Waar mensen niet kunnen omgaan ook met dreigend sterven en onveiligheid. Maar in de kerk leven we van hem die de dood overwonnen heeft. Want Christus laat zijn schapen niet los. Een schaap van Christus gaat niet dood, zoals mensen het heel hard zeggen. Maar die ontslaapt. Valt in slaap, wordt wakker in de armen van de Vader en Christus. Dat is sterven in Christus, dat is getroost leven en zalig sterven. En zo gaat de catechismus door om dit allemaal uit te pakken. En die tweede vrucht, dat tweede paaseffect, dat staat er dan ook in dat antwoord 45. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt. He, dus de Heer Jezus werd opgewekt, maar ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Een nieuw leven dat heilig is. Het tweede van de preek, heilig. Heilig is, je bent toegewijd aan God. Heilig is niet van, ik doe niks meer fout, ik doe geen zonde, maar heilig is, ik mag horen bij God. Ik ben aan hem toegewijd. Er is iets nieuws gegroeid. Nou, we hebben dat kunnen lezen in Romeinen 11. Herstel, Romeinen 6, vers 11. In Romeinen 6, vers 11, daar lezen we, zo dient ook u zelf u te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Nou, u zou dat gedeelte nog even moeten doorlezen, op u in laten werken. Maar het gaat er hier over dat als de Heer Jezus in je leven komt, als je hem als je hoofd mag hebben, dan gebeurt er wat. Dan krijgt de oude mens, hè, dat deel van je dat zo graag zich vol eet aan de zonde, laat ik het zo maar zeggen, krijgt de doodsteek en er komt iets nieuws. Er komt een leven voor God in Christus Jezus. Die opstanding van de Heer Jezus maakt dat je een nieuw principe krijgt in je leven. Er zijn heel wat christenen die zeggen altijd, bij God mag je komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. En dat is ook zo. Bij de Heere God, bij de Heer Jezus mogen wij komen zoals wij zijn. En of dat er nou heel zondig uitziet met een speciale boezemzonde of met een heel bijzondere schuld. Hoe we er ook uitzien, we mogen komen bij de Heere God, bij de Heere Jezus. Maar wij blijven niet dezelfde. We mogen komen zoals we zijn, maar we blijven niet zoals we zijn. Daar gaat het in Romeinen 6 over. Als de Heere Jezus in ons bestaan komt, dan geldt wat we lezen in Romeinen 6, nu vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Stel uw leden, hè, je lichaamsleden, je talenten, je gaven, stel je leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. Daar heb je het. Je bent levend geworden. Je bent niet meer van jezelf. Je bent toegewijd aan God. Je bent aan God geheiligd. Je bent aan Christus geheiligd. En dat komt door de opstandingskracht van Christus. Heel bijzonder is dat. Zo spreekt Paulus er heel vaak over. Ik heb dat voorbeeld misschien ook wel eens vaker gebruikt. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan zegt de Bijbel, dan ben je in Christus. Dat wil zeggen, je bent aan hem verbonden. En ik denk dan altijd aan het voorbeeld dat Luther ook gebruikte. Hij zei, als je koekjes gaat bakken, of een koek gaat bakken, dan, nou jongens en meisjes, dat heb je misschien wel eens gezien thuis, dan doe je eieren en meel en misschien melk en suiker en bakmeel doe je bij elkaar. En dat meng je en dan doe je het in een oven. En dan krijg je koeken of koekjes. En als je zo'n koekje ziet, dan kun je niet meer uit elkaar halen hoe je het eerst bij elkaar had gestopt. Je kan niet meer het meel eruit halen en de eieren en het suiker. Het zit allemaal door elkaar. Het is één koek. Eén koek. Dat is het beeld wat Luther gebruikt. Als je bij de Heer Jezus hoort, dan ben je deel van zijn lichaam. En als de Heer Jezus gestorven is aan het kruis, en dat is hij, dan is jouw oude mens, jouw zin om altijd maar tegen God in te gaan, is ook aan het kruis gestorven. En als de Heer Jezus is opgewekt uit de dood, en dat is Hij op de paasmorgen, dan ben jij ook een nieuw leven begonnen. Een nieuw leven waarin de liefde tot God gaat bloeien, de liefde tot de naaste gaat bloeien. Dan ga je doen wat we in dat bekende lied altijd zingen. Neem mijn uren, neem mijn tijd. Laat ze aan uw dienst zijn toegewijd. Neem mijn zilver, neem mijn goud. Ik zing dat altijd met wat huiver in mijn stem, u ook misschien. Maar Heere, gebruik mij in uw dienst. Hoe mag ik u dienen? En dan wordt het anders. Dan wordt het anders in je gezin, in je familie, in de gemeente. Dan hoeven de ambtsdragers niet meer aan je te trekken. Kom naar de kerk, kom erbij, kom bij de kudde. Maar dan gaat het als vanzelf. En dan hoeven gemeenteleden niet een beroep op je te doen van... wil je je ook inzetten voor de opbouw van de gemeente? Wil je ook meedragen? Wil je ook meebouwen? Nee, dan gaat het vanuit jezelf gebeuren, Heer Jezus. Hoe mag ik u en uw gemeente dienen? Dan wordt het anders. Een nieuw leven. Dan word je een ander kind van je ouders. Dan word je een andere ouder voor je kind. Een ander gemeentelid. Een andere werknemer. Een andere ondernemer voor zijn personeel. Een andere zzp'er. Het wordt anders. Het wordt nieuw. Hoe komt dat? Die vreemde kracht die onverbeterlijke mensen nieuw maakt. Het is de opstandingskracht van Christus. Heilig als vrucht van Pasen, de opstanding. Meer nog, heerlijk. Het derde, rechtvaardig, heilig, heerlijk. Catechismus zegt dat. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Daar heb je het. Heerlijk. Heerlijk, dat is iets waar de glans van afstraalt. Als een vorst in de oudheid, maar ook nu nog, een koning of koningin, een officiële foto moet laten maken, zo'n statieportret, dan wordt die altijd zo gemaakt, die foto, dat je kunt zien, dat is de koning, dat is de koningin. En vooral bij de intrede van onze koning, het inzweren van onze koning, dan zie je hem zo staan met zo'n hele mooie hermelijnen koninklijke mantel. Dat straalt ervan af, dat is de heerlijkheid. Dat glanst gewoon, dat is heerlijk, betekent dat. Heerlijkheid. Daar gaat het dus ten derde over. De opstanding van Christus. Een zeker onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Een onderpand, wat is dat? Nou, vroeger had je de lommerd, maar je hebt ze ook nu weer. Je ziet ze op veel plaatsen, in veel steden in Nederland ook weer. Van die winkels waar je iets van waarde naartoe kunt brengen. Een ring, een sieraad, een kostbaar boek misschien of iets anders. En je kunt dat dan geven in die lommerd, in die winkel, als onderpand. En in ruil krijg je geld. Zeg 100 euro. En dat geld, dat mag je gebruiken. En als je je schuld weer gaat terugbetalen, als je die 100 euro gaat terugbrengen, dat doe je omdat je graag dat pand weer terug wil hebben. Dus dat onderpand, die kostbare ring, dat mooie sieraad, dat geef je om daarmee zeker te maken dat je het geleende geld weer terug gaat geven. En als je het niet geeft, ja, dan wordt je onderpand verkocht. Maar dat wil je vaak vermijden, vooral als het iets heel kostbaars is. Dus een onderpand is iets dat zeker stelt. Dat maakt dat je ervan op aan kunt. Nou, dat onderpand, dat is de opstanding van Christus. De Heer Jezus is opgestaan. En misschien zeg je wel van ja, van die opstanding, daar merk ik helemaal niks van. Want de dood gaat gewoon nog tekeer. Mijn geliefde is overleden. Mijn vader, mijn moeder, mijn kind. Ik moet zonder hem, ik moet zonder haar verder. We leven in een tijd van het coronavirus. Er zijn mensen die gestorven zijn, die vechten voor hun leven. Waar zie je dat dan, dat die opstanding gaat gebeuren? Het catechisme zegt, Jezus is opgestaan. U zult het misschien ook wel eens hebben, zo'n kritische collega of medestudent of collega die zegt, nou ja, is er wat naar dit leven? Geen idee, er is nooit iemand teruggekeerd van de dood. Dan kun je zeggen, jawel, één, Jezus Christus. Hij is er zelfs doorheen gegaan. Zijn opstanding, bezegeld, betuigd door veel getuigen, door ooggetuigen, zelfs tot 500 toe lezen we in de Bijbel, staat recht overeind. En dat is het onderpand, dat is de waarborg, de zekerstelling van onze opstanding. Van wij die in de Heer Jezus ons hoofd hebben. Een opstanding in heerlijkheid. Daar gaat 1 Korinthe 15 over, daar hebben we over gelezen. Ook in vers 20. Maar nu, 1 Korinthe 15, 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. De eersteling van de mensen die gestorven zijn. Die ontslapen zijn. De eersteling gaat voorop. De rest volgt. Het hoofd, Christus, gaat voorop. Het lichaam volgt. Dat is de verkondiging van de apostel Paulus. Christus is al boven. Christus is opgestaan. Heeft de dood overwonnen. En dat is de zekering, de verzekering van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Nu worden we nog geplaagd door van allerlei dingen. Wat zijn er geen dingen die ons bezighouden? Psychische klachten. Psychose. Depressie, borderline, allemaal stoornissen. Lichamelijke klachten. Klachten waardoor we niet meer goed kunnen bewegen, in een rolstoel zitten. Klachten waardoor we met een kruk moeten lopen. Klachten waardoor we niet goed meer kunnen zien, ons gezichtsvermogen verliezen, ons gehoor verliezen. Klachten waardoor we ons huis niet meer uitkomen. En we al blij zijn met een traplift, dat we naar boven en naar beneden kunnen. Klachten die te maken hebben met lijden aan het leven. Waardoor je zegt van, heeft het nog wel nut, mijn leven? Kan het maar niet beter afgelopen zijn? Klachten die gaan niet over jezelf, maar die het klagen van deze wereld weerkaatsen. Het zuchten van de schepping, de dieren die lijden onder de vloek die over de aarde is gekomen door ons. De oorlogen, de bloedbaden, de ziektes, het coronavirus. Al die dingen die alles behalve heerlijk zijn. Die ons als kwetsbare mensen te kijk zetten. Mensen wiens lichaam vervalt. Mensen die een lichaam hebben dat veroudert, dat vergrijst. Een lichaam dat moet inleveren en inleveren en inleveren. Totdat je wereldje in elkaar krimpt. En je vraagt je af, hoe moet ik verder? Hoe moet ik door? Zo blijft het niet. Er wordt een opstanding in heerlijkheid. Een opstanding die ons boven de dood uittilt. Die ons boven de tranen uittilt. Die ons boven het lijden uittilt. Een opstanding die is dus ook lichamelijk. Wij zijn geen mensen geschapen voor de hemel, zomaar. Maar wij zijn geschapen voor de nieuwe aarde. Voor de nieuwe schepping. Hoe zal dat daar zijn? Een schepping zonder het knarsen en piepen. Het wenen en huilen. Zonder bloedvergieten. Een schepping die weergalmt van vrede, shalom. Hoe zal dat zijn? Ongekend, de Bijbel spreekt er in beelden over. Heerlijkheid. Dan geen weerstand meer tegen God. Niet bij mezelf, niet bij de mensen om me heen. Geen gevolgen meer van de zonden. Maar een leven in het koninkrijk. Waar al die tekenen van Jezus Christus naartoe wezen. Ja, er is ook een opstanding. Tot verderf. Een opstanding tot verdoemenis. Ja, dat is er ook. Want wie niet de Heer Jezus kent, wie hem laat staan met zijn armen wijd, wie tegen de Heer Jezus zegt, het hoeft niet, die paasvruchten, die paaseffecten. Gerechtigheid, ach, mijn schuld voor God, het boeit me niet, het interesseert me niet. Ach, die heiliging, dat nieuwe leven, laat mij in mijn oude leven. Die opstanding, ach, wat maal ik erom, je leeft maar één keer, laat ik eruit halen wat erin zit en dan is de koek op. Wie daarin verhardt, of dat nou met een vroom sausje gepresenteerd is of met een heel wereldsausje, die staat ook op, die zal ook door de knieën gaan voor koning Jezus. Maar dan erachter komen dat hij of zij opstaat tot verderf. En hoe dat is een leven in duisternis. Een leven zonder dat vriendelijk gezicht van God. Een leven ver van hem. Een leven in verlorenheid. Huiveringwekkend. Maar het hoeft toch zo niet te gaan. De Heere Jezus staat voor je. Hij opent zijn armen. Hij deelt uit vruchten van Pasen. Vruchten die uitstijgen boven alles wat we hier kunnen vasthouden. Boven alles wat ons leven kan bedreigen. Boven alles wat ons kan verontrusten. Een leven in zijn heerlijkheid. Gelooft zijn heilrijk woord en leef. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Een kleine rectificatie nog van vanmorgen. We hebben vanmorgen gebeden voor de kleine Nout IJsma. Ik had te horen gekregen dat hij geen virus had. Dat had hij wel, maar geen levensbedreigend gelukkig. Het gaat naar omstandigheden goed. De kleine Nout die hoest nog erg, maar het gaat naar omstandigheden dus goed. Daar willen we de Heere ook voor danken. Laten we hem zoeken. Vader, Zoon en Geest, wij prijzen uw naam. U hebt veel gegeven, ook in de opstanding, Heer Jezus. De opwekking door uw Vader, de opstanding van uzelf. En wij bidden u, laat ons delen in dat geweldige van Pasen. Heer, alles hier op deze aarde is zo tijdelijk, maar de dingen van u, die zijn eeuwig. En het heerlijke is dat als we delen in u, Heer Jezus, dat we ook het aardrijk zullen beërven, zoals u dat zegt in de zaligsprekingen. Wij zijn mensen die als we mogen leven uit u, bestemd zijn voor een toekomst van de vrede. Op een aarde die galmt van de vrede, waar u de tranen afwist, waar het leven zal zijn zoals u het bedoeld had. Heren, wij leven nu nog in geloof. Wij leven in een werkelijkheid waar de dood het voor het zeggen lijkt te hebben. De dood is inderdaad de laatste vijand die verslagen wordt, zoals we lazen. Aan het eind, als u komt, dan zal blijken dat de dood inderdaad ook aan uw voeten ligt, verslagen is. Nu moeten we leven uit geloof. Nu moeten we leven bij dat pand dat we kregen, die waarmerking, dat onderpand van uw eigen opstanding, Heer Jezus. Leer het ons. Leer ons te zien door de dingen heen tot op u, Heer Jezus. Heer, geef ons moed en kracht om zo ver te gaan. Om mensen van het leven te zijn. Mensen van Christus te zijn. Mensen van u te zijn, Heere God. Geef ons ook rust en vrede en kalmte te midden van alle mensen die soms zo gespannen bezig zijn om te hamsteren, hun leven veilig te stellen, de dingen naar zich toe te halen en graaien. Maar Heere, maak ons vertrouwensvolle mensen die hun leven niet hoeven zeker te stellen door de vele boodschappen in te slaan, maar die weten, de Heere zorgt, de Heere kent mij en doorgrondt mij. En hoe het ook gaat in leven of in sterven, ik ben van hem. Heere, laten we mogen leven uit die werkelijkheid. Niet alleen maar wat napraten, maar laten we het doorleven. En geef dat ook deze tijden waarin er zoveel anders gaat en anders moet en onder spanning staat, ons ook naar u toe drijven. Dat we het ons realiseren. We kunnen ons leven niet vasthouden. En het is naar uw woord, Heer Jezus, die zijn leven verliest, die zal het bewaren. Die zal het ontvangen. Heere, wilt u ons genadig zijn? Denk ook aan de kleine Nout waarvoor we vanmorgen al baden. Dank u dat de ziekte hem niet zo erg heeft aangetast dat het ernstig is, maar dat het juist ook goed mag gaan. Geeft u verder herstel, zegen zijn ouders, het gezin. Wilt u nabij zijn zoals u dat kunt. Heren, we bidden voor onze regering die allerlei ingrijpende beslissingen moet nemen. We bidden voor onze overheden, voor ziekenhuispersoneel, verplegend personeel, ook in de gemeente. We bidden voor politie en brandweer. We bidden voor defensie, voor de militairen, waar wellicht ook een beroep op gedaan zal worden voor bijstand in deze tijden. We bidden voor de vele ondernemers, eigenaren van bedrijven, mensen met personeel die hun omzet zien teruglopen of instorten zelfs. Heere, geeft u ook vertrouwen bij dat alles. Wilt u zijn met werkgevers die arbeidstijdverkorting moeten aanvragen voor hun personeel, ze naar huis moeten sturen omdat er geen werk meer is. Wilt u zijn met de mensen van het onderwijzend personeel. We horen geluiden over scholen die zullen sluiten vanaf morgen. We weten niet hoe de overheid daarop reageert, hoe de dingen gaan. Geeft u wijsheid aan directies en besturen. Geeft u wijsheid aan ouders als ze wellicht hun kinderen thuis houden of moeten houden, omdat de kinderen ook al niet lekker waren. Heren, hoe het zal gaan, we weten het niet. Maar geeft u ons dat het goed is om de dingen voor u neer te leggen. En geeft u zo de vrezen van uw naam, de afhankelijkheid van u, ook in onze gezinnen en families. Als we alleen zijn, wees ons genadig nabij en geef dat we ook ervaren mogen dat anderen naar ons omzien. Heren, we bidden heel bijzonder voor de vluchtelingen. Vluchtelingen aan de grenzen van Turkije, vele Afghanen, vele Syriërs, ook mensen uit allerlei windrichtingen, vooral uit het Midden-Oosten. We bidden bijzonder voor vluchtelingen op Lesbos en andere Griekse eilanden, maar ook op het Griekse vasteland. We horen dat ook daar het coronavirus is aangetroffen. Heren, we bidden u, ontfermt u zich over die vele vluchtelingen, opeengepakt. Zoveel honderden mensen met één kraantje om water te halen. In plastic tentjes, karton. Heren, u weet hoe het moet zijn voor de kinderen, voor de zwangeren die op het punt staan om te bevallen. We horen van bendes die kampen onveilig maken. We horen van zoveel verschrikkelijke dingen en we staan erbij. En we vragen ons af, heren, hoe moet dit? Wilt u de Griekse overheid zegenen, wijsheid geven, de Europese Unie en de Verenigde Naties ook ruimte geven om te helpen met de logistiek, met geld, met verzorging? Heren, erbarmt u zich over in, zeker ook het Syrische volk dat al 9 jaar op de vlucht is vanwege oorlog. Brengt u de oorlog tot een stilstand. Geeft u in ieder geval rust, zodat mensen ook hun bestaan kunnen oppakken. Heren, erbarmt u zich. Heren Jezus, u bent zelf asielzoeker geweest, naar Egypte gevlucht. Erbarmt u zich over deze mensen. Openbaart u zich ook aan hen. We bidden voor hen die anders gelovig zijn, die niet de bevrijdende woorden kennen van het evangelie van Pasen. Heren, maakt u zich aan hen bekend. Gebruikt u ons als we migranten ontmoeten. Maak ons vrijmoedig om uw woord door te geven, om gastvrij te zijn. Geeft u ook politici wijsheid hoe om te gaan met het verdelingsvraagstuk, hoe om te gaan met asielzoekers. Heren, we kunnen ook in deze tijden andere zomer vergeten. En zo op onszelf gericht zijn. Maar wilt u dat nieuwe leven in ons geven? Dat maakt dat we u lief hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Zo leggen we alles aan u voor. Zo bevelen we ons aan u aan. Met heel uw kerk. Met allen die uw bijstand nodig hebben. Erbarmt u zich. Hoort u ons. Draag ons in deze week. Hoor ons in Christus Jezus. De levende, de opgestane. Amen. Laten we tenslotte zingen Psalm 17 en daarvan vers 8. Psalm 17 en daarvan vers 8. Ook een lied dat zingt over het toekomstperspectief. Het leven in eeuwigheid. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 vers 8 is onze slotzang. Ontvang in geloof de aloude priesterzegen die spreekt over het vriendelijk, het lichtend aangezicht van God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou en geven u en jou vrede. Amen.